Donderdag 3 september 1914. Het is 2 uur 's nachts en ik ben klaar wakker. Door het raam hoor ik hoe alle mobiliseerbare mannen zich klaarmaken voor vertrek. Iedereen tot 48 jaar. Morgenmiddag om 4 uur rijdt er een speciale tram naar Armentières. De straten zijn vol mannen die haastig hun benodigde spullen bij elkaar zoeken. Huilende vrouwen en zenuwachtige officieren die de Pruisen al aanzien komen. Voor de reservisten, de hulptroepen en de mannen die eerder zijn afgekeurd is deze oproep een zeer onaangename verrassing.
Alphonse Fradur, mijn Franse overgrootvader. Hij is de meest mythische persoon uit mijn leven. Er hangt een zweem van heldendom en tragedie om hem. Als kind bewonderde ik hem plechtig. Alphonse, de oorlogsheld, gestorven in de loopgraven van de Grote Oorlog. Bijna elke dag schreef hij in zijn carnet de campagne, van de mobilisatie in 1914 tot aan zijn dood. 100 jaar later heb ik het dagboek van Alphonse in mijn handen. Ik heb het gekregen van zijn kleindochter, mijn moeder.
Zodra ik me heb aangekleed, ga ik een pet kopen bij Leer. Ik kom meneer Louis Cateau tegen, die mij een kaart geeft voor zijn zoon Gilbert. Die zit in het garnizoen van Duinkerke, waar wij ook heen moeten.
We zijn nu bijna even oud. Alphonse was 34 jaar toen hij stierf. Vader van 5 kinderen. De jongste was mijn oma. Ik heb geen idee wie hij was, hoe die aan zijn einde kwam en waar. En was mijn overgrootvader echt een held?
Ik ga naar de brouwerij, waar mijn broer Louis en ik afspreken dat we per koets door België rijden. Dat lijkt ons een stuk veiliger.
Alphonse woonde in het stadje Comines, in het Nederlands ook wel Comen genoemd. Het is een wat vreemd stadje met een Frans en een Belgisch deel, van elkaar gescheiden door de rivier de Leie. Het industriestadje ligt onder de rook van Lille en op 18 kilometer van Ypres. Comen had zijn eigen textielspecialiteit. Per jaar werd er 400 miljoen meter lint geproduceerd. Alphonse was brouwer, hij voorzag de dorstige wevers van bier. Het huis van de familie aan de Rue du Château nummer 14 staat er nog. Rode baksteen en grauwe rolluiken. Naast het huis een hek met een groot slot erop. Daarachter een verwilderde tuin. Het staat al jaren leeg, fluistert een buurvrouw. De laatste Fradur in Comen is 20 jaar geleden overleden. Ik heb hier afgesproken met Jean-Marie Duvosquel, historicus van de Universiteit Libre van Brussel. Hij is net als Alphonse geboren in Comen, maar dan in het Belgische deel.
Het zijn de hoofdletters van de namen Fradur Meurion, FM.
Op de gevel in een steen.
Oui, voilà.
Dit was dus het huis van Alphonse en Thérèse voordat de oorlog uitbrak. Maar dan de gereconstrueerde versie.
Ja, op die moment was Thérèse de weduwe natuurlijk van Alphonse. Alphonse is gestorven in 1915 en het gebouw dateert van de jaren 2025.
Hier nam Alphonse dus midden in de nacht afscheid van zijn vrouw Thérèse en van zijn kinderen. Mijn oma was toen nog maar een baby van 2 maanden oud.
Ik heb zojuist vader en moeder gedag gezegd. Wat een pijn in mijn hart. Afscheid nemen van mijn goede ouders, van mijn lieve vrouw en mijn 5 kinderen. Dankzij de vastberadenheid van Thérèse lukt het mij om vaarwel te zeggen zonder dat de moed mij in de schoenen zinkt.
In het dagboek spreekt een energieke man, een zeer gelovige man, zegt Duvosquel, en een patriot. Alphonse hield van Frankrijk en wilde zijn land verdedigen.
L'esprit d'Alphonse transparaît très bien dans ses carnets. Hein. On voit que c'est un homme énergique, mais aussi un homme profondément croyant.
Nu staat zijn naam gebeiteld in een wit stenen monument aan het einde van de straat waar hij woonde.
Voilà, vous avez là, vous avez sur la troisième colonne le nom de dans l'ordre alphabétique tous les défunts de Comines. Militair et civil, et vous avez Alphonse Fradur là en 10e position.
Tussen de gevallen mannen van Comen vind ik hier mijn overgrootvader. In de derde rij namen staat hij als 10e, bij de F van Fradur. En daarboven, aan de kinderen van Comen, gestorven voor Frankrijk.
Donc, comme Alphonse a été tué au combat, il a été déclaré mort pour la France.
Hij was niet de enige jongen uit Comines die niet overleefde.
Nee. U ziet, er zijn daar een honderdtal namen op die monumenten.
We gaan op zoek naar de brouwerij, althans waar de brouwerij ooit stond.
Maar on la verra mieux du pont.
Als we boven op de brug over de Lys of de Leien staan, kunnen we de plek zien waar de oude brouwerij stond van Alphonse Fradure en zijn familie.
Et vous voyez très bien ici l'emplacement de la brasserie, donc très proche du pont frontière.
Op deze strategische plek, naast de brug over de grensrivier tussen Frankrijk en België, stond dus het familiebedrijf, Brasserie Froidure, de bierbrouwerij. Alphonse woonde er bijna naast. Het was een paar minuten lopen.
Aangekomen bij de brouwerij vertelt een dienstmeisje mij dat ik in alle emotie rond vertrek vergeten ben de kleine Jean te kussen. Hij wil me absoluut zien. En hier ben ik, naast hem. Hij is in tranen. Als ik me over zijn bedje buig, omhelst hij me met zijn kleine armen. Vlug maak ik me los uit zijn omarming. Nog één keer kuste ik vader en moeder. Ik zei Madelon vaarwel en omhelste mijn vrouw Therese. Toen ging ik er vandoor. We vertrekken om 3:15 s'nachts. De zon komt langzaam op en de tocht is niet onaangenaam. We komen om 5:30 aan in Armentières. De straten zijn vol vluchtelingen, lopend, met paard en wagen, karren, auto's en fietsen in ontelbare aantallen. Armentières, vrijdag 4 september 1914. Ons eerste doel vandaag is het vinden van vervoer naar Duinkerke. Het rijtuig van gisteren hebben Louis en ik teruggestuurd. We hebben absoluut geen zin om de trein te nemen. Alle auto's zijn gevlogen. Er is geen koets meer te huur. Eén verhuurder wil ons met paard en wagen naar Duinkerke brengen voor 150 frank. Louis wil onderhandelen, maar ik trek hem aan zijn mouw. We draaien ons om en besluiten naar het volgende dorp te lopen.
De mannen gaan op pad. Alphonse, zijn 2 jaar oudere broer, Louis, en een vriend, de vrolijke Albert, uitkomen. Hun bagage trekken ze op een karretje achter zich aan. Ze hebben haast om de oprukkende Duitsers voor te blijven die al in Lille zitten. Onderweg komen ze meneer Delaan tegen, een industrieel met een echte auto. Mogen we meerijden? Vragen ze. Stap maar in, jongens. Bagage op het dak, 5 man binnen, 2 man buiten en op naar Duinkerke.
Voorbij het dorp Kassel stuiten we op vele voorposten en loopgraven. Verderop wordt hard gewerkt aan de verdediging. We passeren een auto vol Britse soldaten. Ze hebben een mitrailleur bij zich. Vervolgens een groep van 6 jagers te paard.
Aangekomen in de havenstad wacht Alphonse samen met zijn vrienden uitkomen op een schip dat hen naar het veilige zuiden zal brengen. Daar, ver weg van het front, moeten deze burgerjongens veranderen in geduchte soldaten. Wachtend op de boot doden de mannen hun tijd met restaurant, café en kerkbezoek en zien ze langs de kade grote kanonnen staan. Dan, na 2 dagen, is het zover.
Het schip de Ceylan is 150 meter lang en we zitten met 2500 man aan boord. We zullen op de grond moeten slapen met onze armen als kussen. Om 3:00 middags komt het schip in beweging en na wat manoeuvres in de haven passeren we de sluizen. Een menigte zwaait ons uit.
Ook op zee is de oorlog voelbaar aanwezig. Alphonse ziet vliegtuigen, een torpedojager en Franse onderzeeërs. De Ceylan wordt aangehouden door 2 Britse oorlogsschepen. Dan valt de avond en wordt het pikdonker.
Na een zeer sobere maaltijd, waarbij we zuinig aandoen met drank, ga ik slapen. Niet in het ruim, want daar hangt een weerzinwekkende lucht, maar op het bovendek. Terwijl ik dit schrijf, slapen mannen om mij heen. Anderen roken of praten. Ik voel het trillen van de motor. Lichtbakens aan de wal leiden ons door de nacht. Het is middernacht en ik ga achter op het schip zitten. Het is prachtig weer en de zee lijkt van olie. Ik kan lezen bij het licht van de maan, die schijnt aan een zuivere hemel vol sterren. De maan werpt zijn vuur op kleine golven. Het is alsof het water licht geeft. Om 2:30 ga ik slapen onder een rol kabels. Na een poosje word ik wakker. Ik strek mijn benen op de brug en rook om de tijd te doden.
Aangekomen in de haven van La Rochelle lossen de Ceylan en een drietal andere schepen duizenden recruten.
Wat een mensenmassa, wat een chaos, wat een gedrang. Geen tram te bekennen. Tevergeefs zoeken we een koets. We hebben honger, maar alles wat we in de haven kunnen vinden zijn 4 eieren. Gelukkig heeft een van onze kameraden een conserveblik bij zich. Wat een genot, mijn vrienden. Nog nooit heb ik zo lekker gegeten.
Alphonse en zijn broer nemen hun intrek in Hotel de Variété. Een hotel dat tegelijkertijd café, restaurant en theater is. Op hun kamerdeur staat foyer. Het is opmerkelijk hoe makkelijk mijn overgrootvader steeds een hotelkamer regelt. Of een snelle lift. Terwijl er toch echt duizenden mannen rondlopen met vergelijkbare wensen. Blijkbaar heeft hij zijn zakken voor vertrek vol bankbiljetten gestopt. De reis gaat door. Maar waarheen?
Vrijdag 11 september 1914. We rijden door Cognac, een streek vol weilanden, fruit en boomgaarden. Er liggen gewonde soldaten in onze trein. En we komen nog een trein vol gewonden tegen. Een andere vervoert vluchtelingen uit Calais. Een slachtoffer uit het 307e regiment vertelt ons hoe de slag bij Bapaume in Noord-Frankrijk is verlopen. Verrast in de mist, in compacte formatie, werd zijn regiment gedecimeerd. Bijna alle gewonden zijn in de benen geraakt. Toch lijken de mannen niet echt gedeprimeerd. Ik hoor een verhaal over een Franse korporaal die aan een hek is opgeknoopt door de Duitsers. 5 uur lang steunde hij op het uiteinde van zijn tenen. Totdat er een Belg langskwam die hem redde. Een gevangen Duitser biechtte op wat er gebeurd was. En hij is gefusilleerd.
De trein rijdt door, via Angoulême naar Limoges, in het hart van Frankrijk. Opnieuw is het chaos. Het station is overvol. Mensen liggen op de grond of op banken te slapen. De stationsrestauratie is overladen met gewonden, infanteriesoldaten, Senegalezen, Algerijnen en Tunesiërs. In Limoges komt Alphonse nog meer vrienden uitkomen tegen. Sergeant Leconte is een van hen. Hij schrijft de groep in bij zijn troepen die ten zuiden van Lyon zijn gelegerd. Op een plateau boven Vienne.
Vandaag bezoeken we een porseleinfabriek in Limoges. Erg interessant. Ze laten ons zien hoe porseleinaarde wordt behandeld, gewassen en geperst. Vervolgens zien we de gietvorm, het drogen, bakken en glazuren met poedermelk van stenen. Dan de decoratie en opnieuw de oven in. De fabriek maakt borden bestemd voor Amerika. In de fabriek koop je ze voor 25 frank. 'S Middags maak ik een wandeling over de oude brug, met een heel mooi uitzicht. Ook wandel ik in de tuinen van het bisdom. Dan drinken we uitstekend bier bij een brouwerij. Bier van lage gisting.
Het lijkt een beetje de reis van Alphons leven. Soms leest zijn dagboek als een jongensboek. Onderweg heeft hij eindeloos de tijd voor bezoekjes aan musea, restaurants, wijn- en bierproeverijen en natuurlijk de kerk. Hij krijgt zelfs extra verlof om naar een oom in Montpellier te gaan. Ondertussen had de verwoestende oorlog zijn geboortestad al bereikt.
Mijn lieve kleine T, vandaag stuur ik je mijn felicitaties in de hoop dat ze op tijd aankomen. Wat kan ik meer wensen dan een snel en gelukkig einde van de oorlog? Dat we elkaar allemaal thuis zullen terugzien. Oh, wat gelukkig zal die dag zijn. En wat zullen we beloond worden na al het gemis. Na alle onzekerheden over ons vaderland waarin we sinds 60 dagen leven. Ik heb nog steeds niets gehoord uit Komen. Wat gebeurt er toch op onze postkantoren? Want ik weet zeker dat je me vaak schrijft. Of niet soms. Sinds 2 dagen horen we verontrustende geruchten over de situatie in het noorden.
Ja, hoe gaat het eigenlijk in Komen? In het dagboek vind ik een brief van Alphonse's schoonmoeder Jeanne aan haar neef. Ze is achtergebleven met haar man, Thérèse en de kinderen. Wat blijkt? Een maand na het vertrek van Alphonse wordt zijn stad bezet door de Duitsers. Het is oktober 1914.
Ons huis is ingenomen door een hoge Beierse militair. Ik voel me hier niet meer thuis. Bij elke stap die ik zet, kom ik de een of andere mof tegen. Het is een eindeloos komen en gaan. Hun beledigingen vallen me zwaar. Er worden spullen gestolen uit onze kamers,
Maar de daders krijgen we niet te pakken. Onze tuin is ingericht als stal voor politiepaarden. We zitten hier op 7 kilometer van het front. De granaten, bommen en schrapnels treffen ons stadje regelmatig. De oorlogsmachine zaait terreur en dood. Een verschrikkelijke explosie heeft ons huis zwaar beschadigd. Als de kanonnen bulderen, verschuilen we ons in de kelder. De bombardementen richten een afschuwelijke ravage aan in ons land. Hoeveel nachten brengen wij niet in doodsangst door onder ons huis? We vragen ons af of we morgen nog zullen leven. Dag en nacht horen we de granaten fluiten. Wat een sinister geluid. Er zijn 60 doden gevallen en nog veel meer gewonden.
In het gemeentehuis van Komen-Waasten, het Belgische deel van de stad, ontmoet ik Francis de Simpel. Hij is hier voorzitter van het historisch genootschap van Komen. Daarin zitten vooral Belgen, maar ze hebben zich ook ontfermd over de geschiedenis van het Franse deel van de stad. De Simpel bereidt samen met Du Vosquel en de burgemeester 4 jaar van herdenkingen voor. De man gaat mij voor naar de raadzaal, waar hij een boekje open doet over het lot van Komen.
Le front va se bloquer, je dirais à peu près à Warneton. C'est-à-dire que Comines sera du côté allemand.
Het front kwam hier tot stilstand. De Duitsers zaten in Komen, met tegenover hen in Waasten en Ploegsteert de Britten. 4 jaar lang zou het front nauwelijks bewegen. De legers groeven zich steeds dieper in. Alphonse is in het vrije Frankrijk. Zijn vrouw en kinderen in bezet gebied. Contact tussen beide zijden van de frontlijn is vrijwel onmogelijk.
Sont sous l'autorité allemande qui va s'installer ici pendant 4 ans.
Ook de wegen van Alphonse, zijn broer Louis en hun vrienden scheiden. Na een lange reis begint dan eindelijk zijn militaire training in Vienne. En daar voelt hij zich eenzaam.
We zijn ingedeeld in verschillende compagnieën. De discipline hier is zeer strak. We moeten in de kazerne slapen. We liggen op stro, onder hanenbalken. Vienne is triest. Weinig aangenaam. Het gebrek aan nieuws uit Komen maakt mij diep treurig. De herinnering aan vrienden en familie die ik achterliet, komen daar nog bij. Ik voel me somber.
Votre arrière-grand-père, lui, n'a été mobilisé que début septembre. À quel âge avait-il?
Hij was toen 33.
33. Ja, ik denk dat hij was al reservist. Hij was nu niet meer in de eerste linie. Enfin, vous ne connaissez pas le nom de son régiment?
Regiment 340, 340.
340, territorial. Donc ce sont des réservistes. Ce sont des réservistes, donc ils n'ont pas été appelés les plus tôt.
Alphonse hoefde aanvankelijk niet naar het front, omdat hij ouder was dan 30 en 5 kleinkinderen had, zegt Francis de Simpel. Hij was reserve. Maar het Franse leger had al snel extra mannen nodig. De Duitsers hadden namelijk veel meer reservisten ingezet. Ze wilden Frankrijk in 1 maand verslaan. Toch wisten de Fransen en de Britten de aanval tot stilstand te brengen. De eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog waren de bloedigste van allemaal.
À ce moment-là, tout le monde va employer le maximum de troupes, y compris les réserves.
Vienne, 30 oktober 1914. Mijn lieve Paul, ik ben hier ingedeeld bij 2 samengevoegde regimenten infanterie. Het 14e legerkorps heeft namelijk verschrikkelijk geleden in de Elzas aan het begin van de oorlog. Daarom zijn 3000 reservisten uit het noorden opgeroepen. Wij zijn allemaal reservist en ik reken erop dat we 15 december naar het vuur gaan. We worden behoorlijk getraind, marcheren, schieten en aanvalsoefeningen. We trainen ook in de loopgraven. Dat was best lastig in het begin, maar het went. Ik doe mijn best, want een goed getrainde soldaat pakken ze niet zo snel. Het enige dat lastig blijft is het gemis van nieuws, van thuis. Wat voeren die vervloekte Duitsers daar uit, nu in Komen alleen nog zieken en gebrekkigen wonen? Wat een toestand voor onze vrouwen en kinderen. Tot ziens, mijn lieve Paul. Ik stuur je mijn hartelijke groet.
Deze brief is nooit aangekomen. Alphonse krijgt hem retour. Een paar dagen later wordt hij opgeroepen voor het front.
Mijn regiment vecht in de Elzas. Aan ons dus de eer om het dierbare Elsass-Lothringen te heroveren. Ik heb geïnformeerd of het klopt dat vaders van 5 kinderen bij de reservetroepen worden ingedeeld. Ik heb zelfs een brief geschreven. Ik wacht nog steeds op antwoord.
De patriot Alphonse probeert de eerste linies dus toch te ontlopen. Intussen is hij ronduit enthousiast over de trainingsloopgraven. Alphonse houdt wel van een beetje comfort en hij vindt de modelloopgraaf ronduit geslaagd. Hij lijkt bijna opgelucht.
Bayonetto canon!
We hebben de verovering van een loopgraaf geoefend. Hij is heel goed gemaakt en volledig gesloten op openingen van 30 centimeter na. Daar kunnen de geweren doorheen. De loopgraaf is bedekt met takken en aarde. Je gaat naar beneden via een trap en binnen is een centrale gang van steen. Daarachter een aarden bank bedekt met varens om op te zitten. Verderop in de tunnel is het slaapvertrek. Je voelt je er echt veilig.
Het front nadert nu snel. Na een kort verlof rond kerstmis schrijft mijn overgrootvader de volgende emotionele woorden in zijn dagboek.
Zaterdag 27 december 1914. Ik voel mij overweldigd door een speciale sfeer die mij tot een extreem gevoelig mens maakt. Tegen mijn wil biggelen de tranen langzaam over mijn wangen. Als huilen een uiting is van verdriet, dan huil ik niet. Ik ben niet verdrietig. Het zijn gevoelens die ik niet begrijp. Gevoelens die altijd bij mij zijn. Dit gezegd hebbende word ik rustig. Vanavond ga ik weer naar de kerk, zonder emotie. Woensdag 13 januari 1915. Ik heb gedroomd over Coma. Het huis stortte in. Stukje voor stukje brokkelde het af. Ik moest Therese redden. Die lag binnen te slapen.
Alphons droom werd realiteit. In 1917 zou zijn stad volledig worden geëvacueerd, ter voorbereiding op de derde slag bij Ypres. Therese en de kinderen vluchten naar België. Het huis van de familie, de bierbrouwerij, heel Coma zou worden vernietigd. Dankzij de brief van Jeanne, de moeder van Therese, weet ik wat er is gebeurd.
We mogen 25 kilo bagage meenemen. Het komt erop neer dat we alles moeten achterlaten. Urenlang wachten we in het park, terwijl om ons heen de kanonnen tekeer gaan. Duitse officieren en soldaten plunderen ons huis. We worden in veewagens geladen, 30 personen per kar. Die brengt ons naar Waregem, in het zuidwesten van België. Het is alsof een deel van ons is gestorven. We zijn van onze geboortegrond verdreven. Van het land waar we zoveel hebben geleden, maar waar we zo gehecht aan zijn. We voelen ons volledig ontworteld. Als arme, ontredderde zielen dolen wij nu rond in de wereld. Waar we ook komen, dragen we onze rouw en ons verdriet met ons mee. In het moeizame en onverklaarbare lijden van ons ballingschap.
Zaterdag 16 januari 1915. Mijn lief vrouwtje, ik vertrek naar het front, daar waar de plicht mij roept. Als God mij een deel van mijn bloed vraagt, zal ik hem daarvoor bedanken. Als voor de redding van het vaderland ik mijn leven moet geven op het slagveld, kan ik mij geen mooiere dood voorstellen. Als dat gebeurt, mijn liefste, vertrouw ik je onze lieve kinderen toe. Ik hoop dat je hen vaak over mij zult vertellen, dat ze zich niet voor hun vader hoeven te schamen. Maak er sterke vrouwen van, naar jouw voorbeeld, en flinke mannen. Wat jou betreft, mijn lieve kleine T, jij zult met hen mijn laatste gedachten vormen. Maak je geen zorgen, ik heb geen enkel onheilspellend voorgevoel. Tegelijkertijd is alles mogelijk. Wetende dat ik met mijn land ook mijn huis en mijn familie verdedig, vertrek ik naar het vuur. Mijn geweten is zuiver. En al klopt mijn hart misschien soms een beetje snel, ik weet zeker dat God mij beschermt en dat ik levend bij je terug zal keren, als een overwinnaar. En op die dag zingen we een geweldig Te Deum. Wil je aan papa en mama zeggen hoeveel ik van ze houd en hoezeer ik ze bedank? Aan Madelon en Gabrielle het allerbeste. Aan jou en aan mijn lieve kleintjes mijn tederste kussen. Je liefhebbende echtgenoot, Alphonse Fradur.
Qui a vu des choses. Tes aînés